Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie. From Indonesia to the world. Luisteraars, hoe gaat het met jullie allemaal? En vandaag op 4 februari 2025, ik ben in de Herdiani en ik ben terug met een frisse en nieuwe informaties uit Indonesië. En blijf ons volgen via shortwave die 325 kHz en 4755 kHz. Maar als u overal en altijd naar ons luisteren willen, stream ons eenvoudig via www.voinews.id of download de applicatie RRI Digitaal op uw smartphone. En vandaag presenteren we meer informatie uit Indonesië, zoals een nieuwe Hindoeïstische tempel in Jakarta, in West-Jakarta, en ook een paar nieuws uit Indonesië. Dus luisteraars, hier is de nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Het aantal buitenlandse toeristen dat de regio Oost-Java bezocht daalde in december 2024 met 7,47% ten opzichte van de voorgaande maand. Volgens Zulkipli, de hoofd van het Centraal Bureau voor de Statistiek van provincie Oost-Java, hebben de weeromstandigheden in die periode bijgedragen aan deze daling. We gaan naar volgende nieuws. Minister van Religie Nasaruddin Umar benadrukte hoe belangrijk het is om elke etnische cultuur tot uitdrukking te brengen in het nationale en staatsleven. Volgens hem is de viering van Chinees Nieuwjaar niet alleen een cultureel momentum, maar versterkt het ook humanitaire waarden en eenheid te midden van de diversiteit. En luisteraars, we gaan naar het volgende nieuws. Indonesische expert op het gebied van internationale betrekkingen Hikmah Hanto Juwana zei dat Indonesië maximaal moet profiteren van zijn lidmaatschap van BRICS. Brazilië, dat momenteel het voorzitterschap van BRICS bekleedt, heeft officieel het lidmaatschap van Indonesië aangekondigd sinds 6 januari 2025. Tijdens een interview met Voice of Indonesia in Jakarta zei Hikmah Hanto dat die voordelen, waaronder de bijdrage van Indonesië aan het vormgeven van de economische orde van de wereld, door de BRICS als alternatief naar de G7 kunnen worden geboden.
Of course, we need to take the advantage.
Natuurlijk moeten we het voordeel benutten en proberen ons lidmaatschap van BRICS te optimaliseren. Hoe kunnen we dat doen? Laat me je eerst dit vertellen. De economische wereldorde wordt voornamelijk bepaald door de G7-landen, waaronder de Verenigde Staten en andere Europese landen. De wereld heeft geen alternatief om een andere economische wereldorde te hebben. Met de oprichting van BRICS heeft de wereld nu een alternatief. BRICS-landen zijn landen met een enorme bevolking. Een enorme bevolking betekent dat we een enorme markt hebben. Dit is goed voor Indonesië. Het voordeel is dat we het beleid van de wereldeconomieën kunnen vormgeven. Een ander voordeel dat ook in overweging moet worden genomen is de grote toegang tot de markt die BRICS kan bieden voor de producten van Indonesië. Hikmah Hanto onderstreepte ook de kansen die BRICS biedt voor investeringen van Indonesië die gemaximaliseerd moeten worden om voordeel te kunnen halen uit het ontwikkelingsplan van Indonesië. En luisteraars, dat was het nieuws.
Mengalun-ngalun bersama alunan angin malam berpelukan, berbagi senyuman. Melayang-layang kita terus melayang meski langit
Indonesia.
Listeners, that was it, Lee Jovan, Malik and the Essentials, more in the modern fantasy. Kesungguhan Dor Miriam Eka featuring Malik and the Essentials of the Harineringen van Malik and the Essentials 20 year in the career in the music industry. Dit liedje heet Menari of Dansen in the Netherlands. En dit gaat over de vreugde van iemand naar zijn geliefde die als dansen kan noemen. Oké, luisteraars. Hebben we ook de quotes of the day of de zinnen van de ziel. En wat is dat? Veel plezier.
Zinnen voor de ziel. Niemand
en durf iets nieuws te beginnen, behalve zij die durven te falen. Insinyur Soekarno. De eerste stap zetten is het moeilijkste, maar met moed en vastberadenheid kunnen we buitengewone resultaten bereiken. Zinnen voor de ziel.
Voice of Indonesia.
Trails of smoke trapped in a 2x2. Wasting the night feels right when I'm with you. It's the shimmer in your eyes and the way you let down your
Indonesia.
En luisteraars, dat was een liedje van Reality Club en band uit Indonesia met de titel Anything You Want. En dit liedje is beroemd, niet alleen in Indonesia, maar ook in de internationale gemeenschap. En FYI, for your information, Reality Club heeft ook op internationale stages zijn liedje presenteren. Dus ja, dit is een beroemde band uit Indonesia. Niet alleen in Indonesia, maar ook op de internationale muziekliefhebbers. En luisteraars, gaan we naar de informatie uit Indonesië. En dit gaat over de grootste tempel in Zuidoost-Azië die in Indonesië ligt. Weet je dat de grootste tempel, Hindu-tempel van in Zuidoost-Azië is in Indonesië is? Ja, deze tempel is net geopend. De naam is Murugan Temple Jakarta of de echte naam is Sri Sanatana Dharma Alayam Temple. En die tempel is de eerste Tamil Hindu tempel in Indonesië. Deze tempel heeft een unieke stijl. Die typeren is voor Dravidia of een typisch religieus gebouw uit Zuid-India met veel kleuren. En deze tempel ligt in West-Jakarta en is niet alleen een gebedshuis, maar ook beschikt ook over een hindoeïstisch cultureel, een danscentrum, meditatie- en yoga-ruimtes en gezondheidscentrum, ook taallessen. En wat nog verbazingswekkender is, is dat de Sri Sanatana Dharma Alayam Tempel ook een museum heeft dat Indiase culturen uit Indonesië tentoonstelt. En dit ook een aantrekkelijke plaats waar u moet bezoeken. Dus kom hier naar Indonesië en gaan we naar de grootste Hindu-tempel in Zuidoost-Azië.
Ketelatan diomelin sama istri berangkat kerja mata perih tapi nyok.
Voice of Indonesia.
Ya, yeah, listeners, that was a Nietzsche fan Nonaria made the detail nonton bola of Nar Football Tegaikan. And this is in the South the Wontes to send Indonesians and Nederlanders. Ya, yeah, well, how then fun Nar Football Kaikan and well, how then Oak and Football. Ya, yeah, what happened Oakville? Naturalisasi spelers out Nederland, ya, yeah. Indonesia in Nederland is hetzelfde in deze gewoontes. And listeners, we gaan nu naar de Spreek maar Bahasa, een programma die aan u het Indonesisch introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. En vandaag we zullen naar Chris George Robinson uit Australië een vlogger volgen in dit episode of Spreek Maar Bahasa. Veel luister plezier. Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Technologie. Het thema voor vandaag is di Karimun Jawa of bij di Karimun Jawa betekent veel luister plezier. Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Chris George Robinson, een vlogger uit Australië en een officier van de Karimun Jawa National Park. Chris maakt een vlog.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, u kunt het daarmee herhalen. Pesisir betekent de kus. Pesisir betekent de kus. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa betekent per Karimun Jawa Eiland. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Betekent de ben ik aan de kust van Karimun Jawa Eiland. In het dialoog hoort u het woord pesisir die kust betekent. Dit woord is een van de woorden die we gebruiken om de natuur te beschrijven. Er zijn de andere woorden in het Indonesisch die over natuur gaat. Terumbu karang. Terumbu karang betekent coral riffen. Hutan bakau. Hutan bakau betekent mangrove bush. Karimun Jawa National Park belum saya met started in the underwater habitat in het verleden belum Karimun Jawa met het naam de Caribbean van Java. Voordat we beëindigen het programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
That was Spreek Maar Bahasa for Vanda.
Voice of Indonesia.
Jalan yang panjang
kali datang. Di tengah harap tak menentu, kadang pilu memaksa membisu. Hatimu mungkin tak sekuat yang kau mau. Apakah mampu kau luapkan mengharu? Ragumu takut hina semua yang kau tahu. Terdiam berharap percaya waktu akan membantu. Nanti kau sadari ketika lelah tak terberi. Biarkan yang terjadi. Semua yang kau tahu. Terdiam berharap percaya waktu akan membantu. Nanti kau sadari ketika lelah tak terberi. Biarkan yang terjadi.
Voice of Indonesia.
En luisteraars, we zijn nog steeds in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. En nu zal ik over een traditionele schip uit Indonesië te vertellen. Indonesië als een maritieme land heeft veel traditionele schepen. En een van hem is Pinisi uit Zuid-Sulawesi. En hoe maakt de Zuid-Sulawesiërs de kapal Pinisi? En wat is ook een kapal Pinisi? En hoe zit een onderzoeker uit Duitsland over Pinisi? Dus we hebben het verhaal over Pinisi schip die u straks zullen naar luisteren. Veel luisterplezier.
Yang jaya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara.
Di het eerste milenium de overwinning op de zee in behouden waren het Nusantara volk, de Melayu. Er voer geen Chinees, het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah PVC itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitarnya tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar.
Term PVC lahir rond de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840, te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen catch of kaft cast is. Het betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Rio, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi-zeil.
Als archipelland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsystemen kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba-gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
De term Pinisi verscheen over het algemeen pas in de vroege jaren 50 en 20ste eeuw in de kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi-boot? Omdat de term Pinisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solompong, er is ook Palari Tongkonen. De meest voorkomende term Pinisi was in de jaren 80, vooral nadat Pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. De term Pinisi waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Pinisi. Jadi istilah Pinisi yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya sesuatu ciptaan setelah yang namanya Pinisi itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Pinisi, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu.
Het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord definisi is the its news, its dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Pinisi Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. De term Pinisi werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Pinisi werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Pinisi Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di King Endok.
Wat ik me herinner was het in de jaar 5, kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Pinisi genaamd, is de wind sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil waren, kan er, afhankelijk van de wind, ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Pinisi. We bezochten ook het Pinisi scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari Strand. Daar ontmoeten we Haris, een Pinisi scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Pinisi scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Pinisi di Banang ini asalnya dari Arab, dulu pun Mbak, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka, tahun 1400.
Di Pinisi schip komt uit Arab, Bulukumba, Zuid Sulawesi. Bestaat al voor 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout, maar er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Pinisi schip.
Ja, kayu besi, kayu biti, kayu jati. 3 zijn de jenis kayu.
Ya, Eiserhout, Bittihout, and Thickhout. Slechts drie houtsoorten. Deze drie houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik penicie van Bittihout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van dik hout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Harris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut. De planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens Harris de Penische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, bleek dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Penische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werk erfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo Lemo volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tata Talu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum.
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. bit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is het 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt. Een boot is niet iets rechthoekigs, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel en de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Sebuah di Nusantara kurang kurangnya sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Dan hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini barang konsumsi halaya kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, vandaag presenter ik een lied met de titel Ampera Berjaya door Igo Alamsyah. Dit werd gecreëerd door Atahan. Dit lied gaat over Ampera, een brug in South Sumatra als de icoon van Palembang. In dit lied wordt Ampera beschreven als een majestueus en prachtig staan op het land van Sriwijaya. De tekst van Ampera Berjaya bevat een boodschap om samen te werken om het land zo op te bouwen dat Palembang islamitisch blijft. Dit is Ampera Berjaya van Igo Alamsyah, Fearless Terpesir.
Sungai Mesir, ku tertegun melihat indahmu. Yakin semua orang pun tahu. Anak Suro jalan berlenggang. Sambil berjalan, dia bernyanyi. Mari bersama kita membangun negeri agar Palembang tetap Islami. Dari pagi hingga malam. Kau penyanyi bagi pembangunan negeri. Bukti sejarah di bumi ini, Ampera, Ampera, kan tetap percaya. Ampera, Ampera, berdiri megah dan indah di bumi Sriwijaya. Sambil berjalan dia bernyanyi, mari bersama kita membangun negeri agar Palembang tetap Islami.
Stalige uitzending van Voice of Indonesia. En vergeet niet om ons op te volgen via de social media, Instagram VOI_official, TikTok ook op VOI_official. Of als u een liedje willen requesten, stuur een bericht via WhatsApp op +62 821 2381 2130. En ook u kan vragen over een liedje via de direct message op Instagram VOI_official. En u kunt ook onze Facebook fanpage op te volgen, The Voice of Indonesia. En ik ben Ida Herdiani, neem afscheid van u. Vergeet niet ons te volgen op social media en tot morgen bij de Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.